Jesaja 52, vers 13. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Als tegen ons gezegd wordt dat we verstandelijk handelen, bedoelt men het meestal negatief. Dat is niet goed, dan vindt men het zo liefdeloos en zo. Hè? Hebben ze u dat nooit verteld? Oh, dat komt nog wel. Ja. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Hij was het niet en moest het worden. Want hij was eerst vernederd. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand. En zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen met water, dan wel met bloed. Maar beide zijn een beeld van leven. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want dewelke het niet verkondigd was, die zullen het zien. Heb je dat? Dewelke het niet verkondigd was. Dus ik had deze schriftplaats over het hoofd gezien. Want ik heb nog een lijstje schriftplaatsen waarin het Oude Testament gesproken wordt over de roeping van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. Maar hier heb je er een. Want dewelke het niet verkondigd was. Wel, aan Israël was het verkondigd. Ze hebben het alleen niet geloofd. Zei Jesaja, die zelf een Israëliet was. Heere, wie heeft onze prediking geloofd, zei hij. Maar aan Israël was het verkondigd, maar aan degene die het niet verkondigd was, wel die zullen zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan, waarbij duidelijk dus gewezen wordt op de heidenen die deel zouden krijgen aan zegeningen die oorspronkelijk aan Israël gepredikt werden. En dat door de dood en opstanding van Christus en dus ook door de verwerping van de Christus door Israël. En dan krijg je 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd aangehaald in Romeinen 10? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Vraagteken. Wie heeft de prediking geloofd? Wel, toen ik voor het eerst de inleiding op Jesaja moest bestuderen, werd me meteen verteld, Jesaja is de evangelist onder de profeten. Hij is degene die het evangelie eigenlijk predikt, min of meer. En zo is het. Maar wie heeft dat evangelie dan geloofd? Wie heeft die prediking van Jesaja geloofd? Is de vraag. Nou, Israël niet. Enkelen daaruit wel, vanzelfsprekend. De heidenen ook niet, maar enkelen daaruit wel. En dan ben ik terug in Johannes 1, want hij kwam tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben uit de wereld, zowel als uit het zijne, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat is inderdaad de gemeente waarvan wij door geloof deel uitmaken. In de Bijbel genoemd het lichaam van Christus. Ja. Zij hebben dat evangelie geloofd en niet Israël. En dan staat er, want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Ja, dat is leven uit de dood hoor, toch. Ja. En dan staat er, hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was namelijk een mens als elk ander mens, van uiterlijk. Hij was mens, sommigen zeggen 50%, maar dat er weer vandaan komt. Dat moet iemand van de vakbond geweest zijn. Maar hij was 100% mens, uiteraard. Volledig mens. Juist. En daarom viel hij niet eens op. Dat is niks bijzonders. Deze, Jezus, die? Jezus van Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen, enzovoorts. Men zag er niks in. En dan staat er, vers 3, over die knecht des Heren. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Want dat was hij, onder de mensen. Niet bij God, maar onder de mensen wel. En de mensheid in de dagen van de Heer Jezus, die verachtte hem en achtte hem onwaardig. Hij was immers degene die buiten de maatschappij stond of zichzelf daarbuiten plaatste. Hij predikte iets wat in strijd was met alle menselijke en ook theologische traditie in zijn dagen. Hij werkte ook niet gewoon voor de kost. Nee, blijkbaar niet. Wat dan wel, dat is niet helemaal duidelijk, maar nou ja, hè? Mijn vrouw zegt, bij ons is het ook niet duidelijk, maar dat is ook zo. Maar Maar goed. Maar hij trok er zich niks van aan. Hij schopte een rel in de tempel. Tegen iets wat er al zoveel jaren was. Begrijp je wel? En hij leerde dingen die volstrekt tegenovergestelde waren aan wat gangbaar was onder het volk. Tactloos optreden. Je publiek toespreken met adderige broed, dat is nou bepaald niet tactvol. Hè? Erg onverstandig. En als je een dienstknecht van God bent, moet je vooral niet gaan eten bij hoeren en... Ja, ik zou zeggen belastingambtenaren, maar... dat bedoel ik niet. Hè? Tollenaren. Het is niet helemaal hetzelfde. Echt niet. Maar dat doe je dan niet, want dat is slecht voor het getuigenis enzovoorts. En je neemt in ieder geval geen bekeerde hoeren op in je gevolg. Hè? Maar de Heer deed dat wel. Zie. En dus veracht, onwaardig en verzocht in krankheid. Strijdend tegen de ziekte, tegen de zwakheden namelijk van de mens, van gewoon het menselijke, verderfelijke, menselijke lichaam. En dan staat er vervolgens, en dat is een merkwaardige uitspraak, en die de vertalers kennelijk ook niet begrepen hebben, er staat, en was verbergende het aangezicht. En dan staat er voor hem, en ik vertaal het altijd met voor elkaar, want dat woord verbergen, dat is de aanduiding van een wederzijds verbergen. De een verbergt zich uiteraard voor de ander. Waarbij bovendien de ander verborgen is voor de een. Want als jij je verbergt voor een ander, dan weet je ook niet waar die ander uithangt. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat u een verstoppertje aan het spelen was en dan was u helemaal keurig, zo'n mooi plaats. Je hebt er uren gezeten en u had niet in de gaten dat het spel al lang afgelopen was. Hè? En u wist niet waar die ander... Dat is het risico, hè? Ja, dat is een kwestie van tijd. Nou, dat is het. Dus het is een verbergen voor elkaar. Er staat... Niet een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Er staat en was, dat een iegelijk staat er niet. De vertalers hebben het ook schuin gedrukt. En als je een Bijbel koopt, moet jij beginnen met alles wat schuin gedrukt staat door te strepen weer. Ja, konden ze zeker niet. Ik weet niet. Maar en was verbergende het aangezicht. Die knecht des Heren die hier genoemd wordt, was namelijk veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. En vervolgens, hij was verbergende het aangezicht. Voor anderen. En voor elkaar. Voor wie? Hij was verbergende het aangezicht voor Israël. Hier gaat het over wat er gebeurde na zijn dood en opstanding. Het resultaat van die wandel. Het resultaat ook van dat misverstand en van die verwerping van Jezus als de Messias. Het resultaat is dat hij zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. Dat staat in de wet al, Deuteronomium, we hebben het niet gelezen. Het is Deuteronomium 32 bijvoorbeeld. In verband met die verborgene dingen. De Heer zou zijn aangezicht voor Israël verbergen en hij doet dat vandaag ook. Ja, daar hoef je nog niet eens een krant voor te lezen. Dat weet je zo namelijk, dat zo is. Hij verbergt zijn aangezicht. En dat staat hier ook. Hij was verbergen het aangezicht. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Wel, die hij is de Messias, is de Heer Jezus. En wij is uiteraard Israël. Het is Jesaja die spreekt. Ja. En weet u wat de traditionele Joodse verklaring is voor dit schriftgedeelte? Die zeggen, de knecht des Heren is Israël. Wij zijn die knecht des Heren. En mijn vraag is dan, wie is dan wij hier? Er staat, wij hebben hem niet geacht. Als hem Israël is, wie is dan wij? Er is geen antwoord op. Kennelijk. Dat heb je van mij niet gehoord.
Ja.
Dat heb je van mij niet gehoord. Daar is geen antwoord op. De wij is namelijk Jesaja en de zijnen. En Jesaja spreekt kennelijk voor zijn volk. En van wij kun je wel maken de heidenen, maar is Jesaja dan een heiden? Men doet onrecht aan de schrift. Men moet alle woorden lezen en niet één en eruit halen en zeggen, kijk eens wat een leuk woord wij hier hebben. Men moet ze laten staan waar ze staan, in het verband waar ze staan. En dan is duidelijk genoeg waarover het gaat. En we gaan verder. Daar staat namelijk uiteindelijk de bekentenis, de bekering van Israël, namelijk waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Heeft Israël soms de krankheden van de heidenen gedragen? Nee, de heidenen ook niet, die van Israël, daar gaat het niet om. Maar Israël heeft niet de krankheden van de heidenen gedragen, nee. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Ja. Dat is inderdaad zoals Israël dacht over Jezus. Dat hij van God geslagen, we hebben het trouwens net gelezen. Hij heeft op de Heere gewenteld dat hij hem nu uitredde. Zie? Maar hier volgt de bekentenis, namelijk: hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, de vrede van de vrede, vorste zonen Davids, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Hebben de heidenen vrede ontvangen door de straf van Israël, door het lijden van Israël? Integendeel. Integendeel, het is zelfs nog sterker dat de heidenen juist bezocht zullen worden vanwege dat wat ze Israël hebben aangedaan. Dat het over de heidenen wat eerlijk gewroken zal worden. Niet de heidenen zijn vrij van straf van God, integendeel. Maar het is de Messias van Israël die de straf van Israël gedragen heeft. En daar gaat het hier om. De straf die ons, namelijk Israël, shalom brengt, was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen. Wie zijn die schapen? Ja, echt niet de heidenen. De heidenen zijn zoals bekend de honden, die wel wat met schapen te maken hebben. Nou, als het in Nederland is, is het meestal niet goed. Schapen. Of houden de kudde bij elkaar, of honden houden of de kudde bij elkaar, of ze bijten een schaap dood. Ja, heel was gewoon dat een hond een varken doodbeet. Daar hoort er niet van. Een hond bijt een schaap dood. Dus vijandschap namelijk tussen heidenen en Joden, tussen de heidenen en Israël, om bij de Bijbelse gedachtegang te blijven. Maar het zijn de schapen die dwaalden. En wat gebeurt er dan als schapen dwalen? Ja, dan stuurt de herder de hond erachteraan om de schapen bij elkaar te halen. Juist. Dat is het. Zo goed als het Oude Testament vele malen zegt dat God de heidenen gebruikt om Israël tot bekering te brengen. Te brengen tot de Heer. En dat is ook inderdaad wat in de vrij nabije toekomst ook uitdrukkelijk zal gebeuren. Dat de heidenen inderdaad de Joodse staat zullen vernietigen. Niet omdat ik dat wil, zoals sommigen dat dan zeggen. Maar omdat het in de Bijbel staat. En er is niks ongerijmds aan. Omdat ieder die zich wendt tot de Heer van Israël, zijn oude mens moet opgeven, zich moet geven in de dood dus. Om vervolgens te leven vanuit het leven wat wij hebben in die Messias. En dat wat tot Israël gezegd wordt in het Oude Testament is: wentel, dat woord hebben we al een paar keer gehad, wentel uw weg. Ja, niet op Herzl, zeg ik altijd. He? Ik heb niks tegen die man, maar wentel uw weg op niet op Herzl, maar wentel uw weg op de Heere. En hij zal het maken, staat er. Hij is degene die nieuw leven zal geven aan een dode natie. En het Oude Testament leert dan ook dat de Messias komt op het moment dat Jeruzalem verwoest wordt. Niet voordat Jeruzalem verwoest wordt, maar als Jeruzalem verwoest wordt. Jeruzalem zal verwoest worden. De stad zal ingenomen worden, Zacharië 14, in de schone Oude Testament. En dan zullen ze voeten staan op de Olijfberg om het gelovig overblijfsel van de Joodse natie te laten vluchten het land uit dwars door de gescheurde rots. Namelijk door de Olijfberg, naar het oosten, naar de woestijn. Of, zoals we inmiddels misschien weten, naar Petra. Dat is het verhaal. Zie? Dus degene die zich overgeeft aan de Heer moet zijn oude leven opgeven. Dat geldt voor het individu, voor de individuele gelovigen nu. Dat geldt voor het volk in Israël ook in de toekomst. Nou, van hier wordt door Israël gezegd, heel eerlijk, eindelijk, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen enzovoorts, hè. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem, namelijk op de Messias, op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij zelf was een van de kudde, een lam, was een Israëliet. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Zie. Dat is niet een beeld van Israël, dat is een beeld van de Messias, van Christus zelf. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, staat er. En wie zal zijn leeftijd, of zijn geslacht staat er eigenlijk, wie zal zijn geslacht uitspreken, want hij is afgesneden uit het land der levenden, daar heb je het, afgesneden, uitgeroeid, uit het land der levenden, om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. Ami, de overtreding mijns volks. En zelfs de vertalers hebben met hoofdletters geschreven, mijns volks. De overtreding van het volk van God. Wie is Ami? Wel, Ami kan namelijk nooit heidenen zijn. Want er zijn andere woorden voor, om de heidenen aan te duiden. Daar wordt het woord niet voor gebruikt. Dat mijn volk is de uitdrukking voor Israël. Dat is Gods volk. En om de overtreding van dat volk is de plage op hem, namelijk op de Messias van dat volk geweest. Het is de eerstgeborene van Israël die het recht van lossing opeist en dus Israël lost. En Israël wat zelf in slavernij terechtgekomen is, zijn bezittingen kwijtgeraakt heeft, zijn rechten verspeeld heeft, dat Israël wordt gelost door Israëls eigen eerstgeborene, namelijk de Goel, de losser, kortom, de Messias. En met opzet gebruik ik nu oud-testamentische beelden. Dat staat allemaal zo in het Oude Testament. En wanneer de Heer dan ook in de toekomst zal verschijnen, zal men over hem rouw bedrijven. Juist, als over een eerstgeborene. Niet omdat hij erop lijkt, maar omdat hij die eerstgeborene is. Hij is de eerstgeborene van Israël. Hij is de bekoor. De eerstgeborene, degene die eigenlijk een tweede is, maar desalniettemin het eerstgeboorterecht heeft. Ik zeg dat met opzet, omdat het woord voor eerstgeborene in het Hebreeuws geschreven wordt met eigenlijk een 22 en een 200. 222 dus. In alle opzichten een tweede. Maar dat is wat ik vandaag al eerder naar voren heb gebracht. Degene die het hoogste recht heeft, de eerstgeborene namelijk, is de tweede. Niet de eerste Adam, maar de laatste. Niet de eerste David, maar de tweede David. Niet de eerste Abraham, maar de tweede Abraham. Zie? Nou, over hem hebben we het hier. Hij is degene die Israël lost. De eerstgeborene is altijd degene die de recht en de plicht heeft. Nee, niet de plicht, maar wel het recht heeft tot lossing. De plicht niet, want die hoefde het niet te doen. Maar onze Heer, onze losser, en zeker de losser Israëls, heeft dat recht wel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan Boas in de geschiedenis van Rut. Boas die Rut loste. Hij was de tweede, er was iemand voor hem. Die niet kon of niet wilde lossen. Maar in ieder geval, er waren omstandigheden waarom die eerste niet kon. Die eerste wordt niet eens meer genoemd trouwens, wie het is, weten we ook niet. Maar daarna was het Boas, de tweede, die het eerstgeboorterecht opeiste en loste. En die Rut tot vrouw nam, zoals eens de Messias van Israël, inderdaad Israël tot vrouw zal nemen. Onder een nieuw huwelijk en onder het nieuwe verbond. Dat is oud-testamentische waarheid. Nou. Ga ik maar weer terug naar Jesaja 53, daar staat dat hij afgesneden was uit het land der levenden in vers 8 en dan vers 9. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. We weten allemaal dat dat slaat op de begrafenis van de Heer Jezus. Het wordt in het Nieuwe Testament ook aangehaald. En dan staat er, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Wel, dat kun je van Israël niet zeggen. Ik ken mensen die willen de Bijbel niet lezen, want zeggen zij, dat is wel zo'n slecht voorbeeld, wij zijn net de mensen, bij ons is de Bijbel verboden. Dat boek staat vol met gruwelen en bloed wat daar allemaal vloeit, die gruwelverhalen allemaal en al die hoererij enzovoort. Dus God geklaagd wat daar allemaal in voorkomt. Die mensen hebben de Bijbel dus goed gelezen, maar hem niet begrepen in elk geval. En kennelijk ongelovig, maar dat was al duidelijk natuurlijk. He? Waarom? Dus de geschiedenis van Israël. Men zegt juist, dat is een goed argument, men zegt juist, die Bijbel, dat moet wel het woord van God zijn. Want geen enkele natie zou het in zijn hoofd halen om zijn eigen gruweldaden zo nauwkeurig te beschrijven. Zoals Israël zijn eigen gruweldaden beschreven heeft in de schrift. Niet dat andere volken geen gruweldaden begaan hebben, natuurlijk wel. Die zijn geen haar beter, integendeel heb ik de neiging te zeggen. Maar goed, het gaat er nou maar om dat als hier staat dat in hem, in die knecht des Heren, geen bedrog is gevonden, kan dat alleen maar slaan op degene uit Jesaja 50, eveneens de knecht des Heren, die onderwezen was, die geleerd was, namelijk van God, wie het oor doorboord was, die de waarheid hoorde, geloofde en dus ook sprak. Dat is met geen mogelijkheid van toepassing te brengen op Israël. Althans, het is daar niet, in Israël is de vervulling daarvan niet te zien. Dat God desondanks Israël gebruikt, ook in zijn dienst, en dat Israël dus in zekere zin de knecht des Heer is, dat kan wel waar zijn, maar al was het maar omdat er één Israëliet is op wie de beschrijving van toepassing is. Net zo goed als God uit één man dat hele volk tot stand gebracht heeft. En als u zegt, dit slaat op Israël, zeg ik, dat klopt. Namelijk op die ene. En dan is het Heer Jezus. De verpersoonlijking van Israël. Alleen in die zin is het waar. En dan staat er, vers 10, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft krank gemaakt, als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben. Sinds wanneer is Israël het offer van de heidenen? Heidenen brengen toch niet een offer aan God en zeggen we zullen Israël offeren? Dat is toch niet aan de hand? Dat is toch geen verklaring voor antisemitisme enzovoorts? Dat is niet de achtergrond ervan. Nee, het schuldoffer, dat is de Heer zelf. En het schuldoffer in andere zin was het offer wat in Leviticus naar voren wordt gebracht. Een offer wat Israël zou brengen. Want het schuldoffer uit Leviticus is een beeld van het ware schuldoffer. Namelijk Jezus de Messias. En dan staat er, als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan wordt er uiteraard gesproken over wat er door zijn opstanding tot stand is gekomen. Nadat hij zich tot schuldoffer gesteld heeft, zal hij zaad zien. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het in de aarde valt en sterft, zo brengt het vrucht voort. Het zal zaad zien, het zal de dagen verlengen, het zal namelijk eeuwigheid tot stand brengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden door zijn kennis. Welke kennis? Kennis van het woord van God, kennis van de profetie, kennis van dat wat de Heer Jezus inderdaad bestudeerde. Door zijn kennis, en dat op grond van zijn geloof, zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardigen maken. En mijn knecht de rechtvaardige is niet Israël, want Israël is niet rechtvaardig. Israël moet zelf gerechtvaardigd worden. Ja, ik hoop dat u dat goed begrijpt. Israël zelf moet gerechtvaardigd worden. Zoals in de Hebreeënbrief staat, dat de priester, de hoge priester, die elk jaar verzoening deed op Grote Verzoendag, eerst zichzelf moest reinigen. Hij was niet rein, hij moest eerst zichzelf reinigen. Maar, zegt de Hebreeënbrief, zo'n hoge priester moesten we niet. De hoge priester die ons betaamde, was er een die zelf onbesmet was. Onnozel, zonder schuld dus. Enzovoort. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Die zelf rein was en daarom ons rein kon maken. Zie. En mede daarom is de profetie over de knecht des Heeren slechts van toepassing op de Heer Jezus Christus. Mijn knecht, comma, de spruiten. De spruit uit het huis van David, die de knecht des Heeren zou zijn. En we lazen al in vers 3 van Jesaja 53 dat hij zijn aangezicht zou verbergen. Wel, in hoofdstuk 54 lezen we over het resultaat van dit verzoeningswerk van de Messias. Namelijk in verband met zijn wederkomst, dan staat er in vers 3 dat tot Israël gezegd wordt, gij zult uitbreken, niet breken, niet doorbreken, maar nu uitbreken, Peres, gij zult uitbreken, in menigte uiteraard, ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven. Het gaat om de onvruchtbare die alsnog zou baren uit vers 1 van Jesaja 54, dat is Israël. Het heeft nooit voortgebracht. Maar het zal, als het tot bekering komt, als het tot aanvaarding van de knecht des Heeren uit Jesaja 53 komt, dan zal het deel krijgen aan de zegeningen van Jesaja 54. Namelijk, het zal uitbreken ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven en ze zullen de verwoeste steden doen bewonen. Waaruit maar volgt dat de steden dus eerst verwoest worden. Vreest niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Wel, te schamen valt er een heleboel, voor elk mens en ook voor Israël. Al was het maar vanwege de verwerping van degene die nooit één misdaad begaan heeft, die nooit één leugen over de lippen gekregen heeft, die gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, maar dat wat verloren was wilde niet gezocht en wilde niet gevonden worden. Er is een reden voor het verlorene om zich te schamen. Het is goed als een mens komt tot de Heer Jezus Christus om zich in de eerste plaats voor hem te schamen. En om schuld te bekennen, precies zoals Israël schuld bekent in deze woorden van Jesaja 53. Daar moet het naartoe. En dan is het de Heer die troost. Als de Heer verschijnt, zegt hij altijd, vrees niet. Hij is de verlosser van Israël immers. Hij is de verlosser en zegt, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En vervolgens, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. De schaamte van wat er gebeurd is tussen Egypte en Egypte. De oud-testamentische geschiedenis van Israël. Die schaamte uw jonkheid zult gij vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Jehovah, de Heere der Heerscharen. Jehovah Zeewoud is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Wie is de man van Israël? Of beter, wie zal de man van Israël zijn? Ja, Christus. Hier staat Jehovah. De Heere staat er. En hij is bovendien Israëls schepper. Maar die man die zal trouwen met een vrouw die weduwe is. Staat hier. De smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken, want uw maker is uw man. Weggenoot. Heere der Heerscharen is zijn naam. Maar het gaat hier om een tweede huwelijk. Tweede huwelijk van de eerstgeborene. En daarom het echte huwelijk. Ja, mensen worden altijd boos, maar het was Ben Groot-Enzering die een paar dagen terug hier stond te vertellen dat het ging om het tweede huwelijk, hè? Ongeveer, hè? Het eerste wordt verbroken en het tweede is definitief. Het eerste huwelijk van Israël zou verbroken worden. De dood zou zelfs tussen beiden treden. Want ik spreek tot degene die de wet verstaan. Of weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En dat de vrouw aan de levende man verbonden is door de wet. Dat is Romeinen 7, de eerste verse, letterlijk. Maar als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij van de wet des mans. Dan is ze weliswaar weduwe, maar dan is ze vrij om zich te verbinden met een andere man, zegt de Jood en Farizeer, namelijk Paulus. Er bestond de wet. Want de wet loopt tot aan de dood. En wat hier gezegd wordt, is dat als Israël uiteindelijk verbonden wordt met haar Messias, via dit nieuwe, namelijk het huwelijksverbond, dan blijkt zij te zijn weduwe. Haar man is al een keer overleden. Wanneer dan? Israël erkent dat vandaag aan de dag niet, dat die man is overleden. Men wacht gewoon op die man. Maar het punt is dat als hij komt, dan zal blijken dat hij bovendien degene is die ooit stierf. En dat is wat het Oude Testament leert. Niet alleen hier trouwens. Maar dan blijkt de vrouw Israël weduwe te zijn. En die smaad van het weduwschap, daar zal niet aan gedacht worden. Bovendien, waar is de man van Israël nu? Waar is die man die die vrouw uit Egypte heeft uitgeleid? En die met haar in een verbond is getreden, die met haar getrouwd is? Waar is die man dan? Ja, niet wanneer komt hij? Dat is altijd de vraag, wanneer komt de Messias? Nee, de vraag is niet wanneer komt hij? De vraag is, waar is hij gebleven? Ja, dus, ja. Hij is verworpen, hij is gekruisigd en is in de hemel. En het was ooit de heerlijkheid des Heren die uit de tempel verdween. En in de dagen van Ezechiël. En rustte op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. En men zag hem vanuit Jeruzalem. Het is de eerste keer dat de Olijfberg in de Bijbel voorkomt. De berg ten oosten van Jeruzalem. Daar rustte die heerlijke, de Shechina, de wolkkolom namelijk. Zodat iedereen het kon zien. En vanaf de Olijfberg ging je naar de hemel. En het was later de verheerlijkte Heer zelf. Wiens heerlijkheid men aanschouwd heeft als van de enige geborene van de Vader. De Heer die in het midden van zijn volk wilde wonen. Het was de Heer die zich terugtrok. En op de Olijfberg stond en ten aanschouwen van zijn discipelen omhoog voer. En als hij terugkeert, zal dat zijn op een verdeelde olijfberg. Een gescheurde. Een verbroken, een gebroken, een onderbroken Peres. Olijfberg. Want de komst van de Messias is onderbroken. Zijn koninkrijk is gebroken. En dat is wat er gaat gebeuren. En die verwijzing vindt u niet in het Nieuwe Testament. Dat hebben de discipelen er niet ingelegd. Lucas die handelingen schreef, hij is er niet opgekomen, heeft het er niet bijgeschreven. Maar ik vertel het u. Als je de Bijbel bestudeert, vind je dat. Wat is de Olijfberg? Dat is die berg waarvan de heerlijkheid des Heren opvoert ten hemel in het oude verbond. De Heer trok zich terug. Omdat hij zich later alsnog zou terugtrekken uit Israël, letterlijk. En hij zal op diezelfde plaats alsnog wederkeren, dat is ook wat tot de discipelen gezegd wordt en wat bovendien in Zacharia 14 ook staat. Zie? Nou, waar het nou om gaat, wie is die man die verdwenen is? Wel, dat is Jehovah, dat is de Heer die met Israël een verbond gesloten had. Een eerste verbond, maar een eerste is nooit blijvend. Eerste verbond wordt genoemd de bediening des doods. Want niet hoorders der wet zullen gerechtvaardigd worden, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Maar wij kennen geen daders der wet. Want uit de werken des vlees wordt geen, uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. Dat is openbaar, zegt Paulus. En de geopenbare dingen zijn nog altijd voor Israël. Het is openbaar dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is niet kennis van de Messias, maar door de wet is kennis der zonde. Nou ja, dat hopen we dan nog. Nou, het staat er natuurlijk. Maar ik wou dat mensen de wet verstonden en tot kennis van zonde kwamen. Maar meestal kent men de wet niet eens. Als men de wet verstaat, dan weet men dat daardoor de mens ter dood veroordeeld wordt. En dat de wet per definitie eindig en vergankelijk is. En bovendien dat minstens sinds de dagen van Jeremia, wanneer namelijk een nieuw verbond werd aangekondigd, dat sinds die dagen het oude verbond inderdaad oud is en nabij de verdwijning. En toen meer dan 600 jaar later de Heer Jezus kwam met het nieuwe verbond, toen moest niemand het. Want men hield liever het oude. Men weet dat de eerstgeborene een tweede is. Maar waarom houdt men dan vast aan het eerste? Waarom wil men dat tweede dan niet? Dat is wat ik rechtstreeks tot Israël zeg. Als de Messias komt om zijn koninkrijk op te richten, zal blijken dat Israël weduwe is. Maar hoe komt dat zo? Wel, de man is vermoord. Ja, niet alleen door Israël, door de heidenen ook. Natuurlijk, het waren Herodes en Pilatus. Het was Israël en de volkeren die gezamenlijk die Messias hebben afgewezen, zo is het wel, maar hier wordt over Israël gesproken. Er staat dus, gij zult de smaad uw weduwschap niet meer gedenken, want uw maker is uw echtgenoot, Heere de Heerschare is zijn naam. Oftewel, de heilige Israëls is uw losser. Wat een verwijzing, hè? De heilige Israëls, dat is de Messias. De Heere, Jehovah, die van het oude verbond. En de verlosser, de Goel, dat is de eerstgeborene. De losser, maar tegelijkertijd de bloedwreker. Want het woord Goel wordt weliswaar vertaald met losser of verlosser, maar het wordt ook vertaald met bloedwreker. Het is dezelfde man namelijk. En daar heeft Israël mee te maken. Maar die man, die maker, die Heere, die heilige Israëls, die verlosser, zal de God des ganse aardbodems genaamd worden. Want staat er, Jehovah heeft u geroepen als een verlaten vrouw. Want Israël is een vrouw, maar een verlaten vrouw. Een bedroefde van geest. Nochtans, staat er, zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Dat is de beschrijving van de huidige situatie van de Joodse natie. Versmaad. Verlaten. Weduwe. Ja. En dan troost de Heer deze vrouw en zegt, ja, deze vrouw die tot geloof is gekomen, deze vrouw die tot aanvaarding van Jehovah is gekomen, deze vrouw die eindelijk geen bezwaar meer maakt tegen het aanroepen van de naam des Heren. Want het Oude Testament zegt, in het Hebreeuws, al wie de naam Jehovah zal aanroepen zal zalig worden. En wanneer dat gebeurt, wanneer men die Heer aanvaardt, aanroept, dan zal hij verschijnen en Israël troosten. Troost, troost mijn volk. Jesaja 40. Dat gebeurt dan. Dan blijkt hij de trooster, de vertroosting Israëls te zijn. Wel, hier hebben we die troost ook, vers 7 van Jesaja 54. Heer zegt, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen, Rugama, zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u verborgen, een ogenblik. Esther, verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw losser, uw Goel, uw verlosser, uw eerstgeborene dus, want dat is hetzelfde, de losser is namelijk de eerstgeborene, volgens de wet. En dan staat er, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijn vrede zal niet wankelen. Het verbond des doods wel. En het verbond van de wet ook. Het vergankelijke eerste verbond. Maar dit tweede, eeuwige, nieuwe verbond, dat zal niet wankelen. Dat is het verbond des vredes. Zegt de Heere, namelijk uw ontfermer. Zie, en ik dacht dat hier duidelijk genoeg gesproken wordt over de verwerping van de Messias door Israël en daarna de bekering van Israël en het aanroepen van de Messias die vervolgens komt om zijn volk alsnog te troosten. Ja, en punt 2 is duidelijk, dat die Messias dus niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. De Jezus van het Nieuwe Testament. De Jezus van de christenen. Ja, de christenen zelf geloven het nauwelijks. Dat is de tragiek. En ook de humor notabene in de geschiedenis. Maar het is wel zo. Jezus is de Messias van Israël. Want de zaligheid is tot vandaag de dag nog steeds uit de Joden. Wel, het lijkt me goed om van hieruit nog te wijzen op enige schriftplaatsen in het Oude Testament die uitdrukkelijk spreken over de, in de eerste plaats, de opstanding van Christus. Dat kan ik niet uitgebreid doen, maar voor een deel heb ik het al aangehaald. Dat is namelijk in de eerste plaats in Psalm 16. Ik noem het even, dan hebt u morgen ook nog wat te doen en vanavond. Oh, dat had u al. Oh. Psalm 16. Een gouden kleinood van David. Waar zou goud nou een beeld van zijn, hè? Nou, een gouden kleinood van David. Vers 8. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Wie is die heilige? David? Wel, nee. Tuurlijk niet. Het is Christus, het is de zoon Davids. En dat is precies wat Petrus predikt de Pinksterdag. In Handelingen 2, hij zegt het is duidelijk dat David wel verderving heeft gezien. Want, zegt Petrus, het graf van David is onder ons tot op deze dag. En tot op onze dag zelfs is het nog onder ons. Je kunt er naartoe als je wilt, kun je het gaan bekijken. Kun je gaan zien dat Psalm 16 niet vervuld is op David. Op wie dan wel? Op Israël? Heeft dat geen verderving gezien? Nou ja, dat is te gek om te vertellen natuurlijk. Dus dan gaan we maar verder. Het enige wat overblijft is dat het slaat op deze Jezus, zegt Petrus, niet ik. Deze Jezus, ja, die gij gekruist hebt. Die Jezus, over hem gaat het, namelijk over de Gods Messias. De Christus Gods wordt hij namelijk genoemd. Die daarom ook de Christus is van Israël. En nog sprekender is uiteraard Psalm 2. Hoewel dat helemaal onbekend schijnt te zijn. Ik krijg over het algemeen hevige discussies als ik het aanhaal. Maar ik riskeer het maar weer. Ja. Psalm 2. Waar gezegd wordt dat de heidenen en Israël samen zich keren tegen God en tegen zijn gezalfde, of tegen de Heere, namelijk tegen zijn gezalfde, in vers 2 is dat. En dat gezalfde, ze hebben het nu vertaald, maar dat is weer gewoon de Messias en Mashiach. Tegen God en zijn gezalfde, of tegen Jehovah staat er, en tegen zijn gezalfde. En laat ons hun banden verscheuren en het touwen van ons werpen, zegt de mens. Maar wat doet degene die in de hemel woont? Dat is echt God, die lacht. Ach, ach, daar heb je ze weer. Ja, wij maken ons daar druk over, maar God niet hoor. Nee. Inmiddels niet meer in elk geval. Er staat hier toch, die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Ja, ik mag het niet doen natuurlijk, maar de Heer doet het wel. Staat hier. He? De hemel, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. Dan, de toekomst, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Ja, want inderdaad, er is een tijd waarin hij niet zou spreken. Helemaal niet namelijk. Het is de tijd waarin wij vandaag de dag leven. De tijd waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël en daarmee dus voor de wereld verbergt. Maar in de toekomst zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Want wat zegt hij? En waarom lacht hij? Hij zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd staat er in de vertaling, in de grondtekst niet hoor, er staat gesteld. Maar het maakt niet uit, want het gaat toch om de gezalfde van vers 2 uiteraard. Hè? Maar er staat, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, de berg waarop de troon van David stond. En dan, ik zal van het besluit verhalen, er is namelijk een besluit genomen in de hemel ooit, en dat besluit zal verhaald worden, verteld worden, bekendgemaakt worden, namelijk Jehovah heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden, dat is vandaag dus, dat betekent vandaag, heden heb ik u gegenereerd, verwekt. Wanneer is hij verwekt? Wanneer is deze zoon verwekt? Wel heel eenvoudig, staat een verwijzing bij, ook in mijn Bijbel, naar Handelingen 13 vers 33, waar het keurig verklaard wordt, en waar gezegd wordt dat hij verwekt is door de opstanding uit de dood. Dit is opstanding. God stelde zijn koning over Sion door hem te doen opstaan uit de dood. Als de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Oftewel als de eersteling van een nieuwe schepping. Waarna diezelfde Heer tot hem zegt. Hij zegt, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Want dat is wat de zoon toekomt. En de einden der aarde tot uw bezitting, enzovoorts. Dat is een eis van mij. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat vanaf de dag van de opstanding eigenlijk God wacht en zegt, tot zijn Messias, zegt hij, zodra je het vraagt, zal ik u De heidenen geven tot een erfdeel en de einde der aarde tot de bezitting. Dat betekent dat er dus een pauze tussen zit. Een vertraging. Dat is die verborgenheid. Eis van mij en ik zal u geven. En als hij zal geven, dan zal hij spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Dat blijft nog steeds uit. 2000 jaar lang bijna spreekt de Heer niet meer. Punt 1, omdat alles wat gezegd moest worden gezegd is. En punt 2, omdat als hij gaat spreken, dan zal dat in overeenstemming met wat reeds gezegd is zijn in grimmigheid en toorn. En zodra God begint te spreken, zal het zijn om het oordeel te brengen. Ja, over de hele wereld, maar waar begint het oordeel? Het Oude Testament bestaat daar. Waar begint het oordeel? Bij het huis Gods. Ja. Bij Jeruzalem, bij de tempel. Daar begint dat oordeel. Nou, hier wordt dus gesproken over de opstanding van Christus. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn erfgenaam. Heden heb ik u verwekt. En ik wijs nog maar op Handelingen 13, vers 33. En wat eraan vooraf ging en wat erop volgt. Waar heel uitdrukkelijk staat dat hier gesproken wordt over de opstanding van Christus. Vanzelfsprekend. Daar werd de koning gesteld, gezalfd namelijk, om te regeren. Dat is het. Dus de opstanding van Christus. En dan hebben we nog, we hebben nog veel meer in het Oude Testament. Ik zei u al, Tsefer zei, in het Oude Testament hebben we geen profetie over de hemelvaart van Christus. Maar Nicodemus moest het weten. Want de Heer wijst hem erop. Ja. Want de Heer Jezus zegt tot Nicodemus: niemand is ooit opgevaren naar de hoogte, of naar de hemel, dan de zoon des mensen, dat is dus de Messias, maar dat weet u langzamerhand, dan de zoon des mensen, die uit de hemel nedergedaald is. En hij zegt dat op een moment dat zijn hemelvaart nog toekomst was. Hij duidt dus niet op een gebeurtenis uit het verleden, als hij zegt niemand is ooit opgevaren naar de hemel, maar hij duidt op een geschrift uit het verleden. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Niet op een gebeurtenis uit het verleden, maar op een geschrift uit het verleden. Hij wijst namelijk gewoon naar Psalm 68. Want daar staat dat. Ja. Daar wordt tot, of over de Christus gezegd, of de Messias gezegd, in Psalm 68, vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt de gaven genomen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om te wonen. O Jehovah Elohim, o Heere God. Die God is onze zaligheid enzovoorts. Hier wordt dus gezegd dat de Messias zou opvaren naar de hoogte. En dat is wat de Heer tot Nicodemus zegt. Hij zegt, ik heb je nou een paar aardse dingen verteld. Zal ik je nou eens wat hemelse dingen vertellen? Leest u dat maar eens na. In Johannes 3. En dan gaat hij hemelse dingen vertellen, namelijk, niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen. Met andere woorden, het is de Heer Jezus die pakweg minstens 18 jaar lang de schrift bestudeerd heeft en hij zegt, Nicodemus, Psalm 68 vers 19, er wordt gesproken over iemand die zou opvaren in de hoogte, weet je wel wie dat is? Dat is de Messias. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat nauwelijks één protestantse theoloog, zal ik dan maar zeggen, om over de Rooms-Katholieken niet eens te spreken, in de gaten heeft dat dit een regelrechte profetie is over de hemelvaart van Christus. Men heeft het niet eens gelezen. Niet alleen dat Nicodemus het niet wist, niemand bij niemand schijnt het door te dringen. En toch staat het er. Dat de rest er is. Niemand is ooit opgevaren naar de hoogte dan de Zoon des Mensen. Psalm 68 vers 19 spreekt dus over de hemelvaart van Christus en de consequenties daarvan voor degene met wie hij verbonden is. Want hij geeft gaven enzovoorts. Vandaar dan ook dat u dit vers ook terugvindt in Efeze 4. Want wij zijn degene die met hem opgevaren zijn naar de hoogte en daar deel hebben gekregen aan de gaven. Ja, ik weet wel dat het vers wel eens anders verklaard wordt. Heel goed, maar het is gewoon Psalm 68 vers 19. En wat dacht u dan van al die profetieën in het Oude Testament die zeggen dat de Messias, dat de Heere zou zitten aan de rechterhand Gods? Dat is het verhaal van Psalm 110. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Jamin. Ja, hij moet wachten namelijk. Hij moet wachten. Zit aan mijn rechterhand. Wel, hij zal er altijd blijven zitten. Staat er ook bij, hoor, dat het altijd zal zijn. Maar voorlopig is er bij, namelijk al voorlopig, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten. En vervolgens, gij zijt priester voor altoos naar de ordening, niet van Aaron, want dat is het oude verbond en dat is inmiddels al 2000 jaar geleden. Gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek, want dat is een onvergankelijk priesterschap. Want niet de eerste Melchizedek, heb je me, maar de tweede Melchizedek, de enige echte koning, rechtvaardige koning en vorst van des vredes, vredevorst, van koning van Salem, hij, namelijk de Heer Jezus Christus, oftewel de Messias van Israël, is degene die dat hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek heeft. Waarbij priesterschap en koningschap verenigd zijn. Dat wat nog verdeeld was onder het oude verbond tussen Levi en Juda, dat is in het nieuwe verbond verenigd in Christus. De ordening van Melchizedek. Dat is toch een profetie over de hemelvaart van Christus? Je bent vergeten, ik heb eens een keer geteld hoe vaak die profetie in het Nieuwe Testament herhaald wordt. En toen kreeg ik de indruk van dat het de meest belangrijke profetie was uit het hele Oude Testament. Die kwam in zoveel Bijbelboeken voor. Namelijk dat de Christus gezeten is aan de rechterhand Gods in overeenstemming met het Oude Testament. In Hebreeën is het zeker 4 of 5 keer dat het aangehaald wordt. Maar ook in andere Bijbelboeken uiteraard. Ik denk aan Filippenzen, Colossenzen, Efeze. Nou, ik weet niet zo gauw allemaal, maar Korinthe. Romeinen, niet te vergeten, want daar staat het net zo goed. En in de evangelie wordt het aangehaald. De verheerlijking, de komende verheerlijking van Christus, van de Messias. Namelijk waarbij hij op zou varen en zou zitten op de hoogste troon die er is in de hemel zelf. En wat denkt u van de roeping van de gemeente bijvoorbeeld? Hè? Want wij zeggen dan dat de gemeente een onvoorziene omstandigheid is. Dat wordt vaak gezegd, vooral onder dispensationalisten. De bedelingen mensen, zeg maar, hè. Wel, het was niet onvoorzien. Staat ook in Romeinen staat het. Wisten ze het niet? Jawel hoor, zegt Paulus. Want Mozes heeft er al over gesproken. En Jesaja heeft er al over gesproken. Ik citeer het nu maar even uit het Nieuwe Testament. Dus daar krijgt u meteen de verwijzing naar het Oude. Daar staat in Romeinen 10, vers 19 of vers 18, daar staat... Hebben zij het niet gehoord, Israël namelijk, hebben zij het niet gehoord... Hebben ze het woord van God niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Heeft Israël het niet verstaan? Nou, zegt Paulus, jawel. Want Mozes zegt eerst, om te beginnen, zegt hij, beginnen bij Mozes, om te beginnen. Mozes zegt, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk, door Lo-Ami. Door dat wat niet mijn volk is. En het wordt aangehaald uit Deuteronomium 32. Hetzelfde hoofdstuk waar gesproken wordt over dat de Heer zijn aangezicht verbergende zal verbergen voor Israël. En in die tijd dat hij zich verbergen zal voor Israël, zal hij hen tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Namelijk door een onverstandig volk. Een volk namelijk wat de wet helemaal niet kent, helemaal niet onderwezen is enzovoort, niet de leer der vaderen kent en zo. Door zo'n onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken, wordt tot Israël gezegd in Deuteronomie 32 vers 21. Dat is een van de moeilijke dingen bij de prediking van het evangelie aan Israël, ook vandaag aan de dag. Men is jaloers. Want weet u wat het is? Wij hebben shalom, rust, vrede, genade en vrede ontvangen van God onze Vader en Jehovah, Jehoshua, Mashiach. En dan wordt men dikwijls boos. Waarom? Omdat men jaloers is. Dat is wat Israël al zoveel jaren verlangt, maar niet ontvangt omdat men rust, een vrede, een echte Sabbat, zoekt op de verkeerde manier. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, want het einde der wet is Christus. De Messias is het einde der wet. Tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Zie, ik citeer, Romeinen 10 was dat, vers 3. Een onverstandig volk zou God roepen, uit de heidenen, voorbijgaand aan Israël. Het zal alleen Israël tot jaloersheid verwekken. En dan vers 20 van Romeinen 10. En Jesaja, om dat nog eens iemand te noemen, Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Geciteerd uit Jesaja 65, vers 1. Wie zocht het dan niet? Wel, heidenen zochten de Messias niet. Maar aan de heidenen is de Messias gebracht. Want de heidenen zochten dan misschien niet, maar de Messias zocht wel. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En wat er verloren was, waren in ieder geval de heidenen. Ja. Ik ben gevonden van degene die mij niet zocht. Ik ben openbaar geworden, degene die naar mij niet vraagden. En dan vers 21. Maar tegen Israël zegt hij, en dat is Jesaja 65 vers 2... De gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam, ongelovig dus, ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ongetwijfeld heeft Israël de gave van het woord. Maar dikwijls wordt het gebruikt om het woord te bestrijden. Als men sterk is in de beheersing van de taal, inzicht in de taal enzovoorts, dan kan dat gebruikt worden om het woord van God te verklaren. Om het te lezen, om het te bestuderen, om er inzicht in te verwerven. Maar het kan ook gebruikt worden om datzelfde woord van God te bestrijden. Want ik zeg wel eens, als ik zou willen, dan zag ik de poot onder iedereen zijn stoel vandaan. He? Dat is misschien hoogmoedig gezegd, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. He? Daar gaat het niet om, wij willen ook niet. Wat wij willen is het woord van God. De waarheid, opdat wij die vrede, die Sabbat zouden ontvangen, die rust, die God bestemd heeft voor zijn volk. En zijn volk is niet iemand die van Abraham afstamt, maar is iemand die van Abraham erft. En dat is elke gelovige. Ongeacht van wie hij afstamt. Ismaël stamde af van Abraham en hij was niet erfgenaam. En Esau stamde af van Jacob, of van Isaac. Dat was niet de erfgenaam. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want de erfgenamen zijn degene die God verkozen heeft en God verkiest. Geloof. Het was een gelovige Abraham die uit de heidenen geroepen werd. En waaruit God zijn volk formeerde. En het waren gelovigen die uit de heidenen getrokken werden, waar ik bij hoor. En God formeerde daaruit zijn volk. Ami. Ja. En op die wijze hebben heidenen deel gekregen aan zegeningen die aan Israël beloofd waren, maar die Israël heeft afgewezen. Toch blijft het zo dat elk mens, en ook elk Israëliet, deel kan krijgen aan de zegeningen die God op het moment aanbiedt. Die zegeningen zijn groter dan ooit. Omdat degene die vandaag de dag deel krijgt aan deze Messias, die krijgt deel aan zijn hemelse positie. Ja. Als eersteling namelijk van een nieuw verbond. Als eersteling van de nieuwe schepping. En zoals elke eersteling onder Israël behoorde gewijd te worden aan God in het huis Gods. Zo hebben wij als eersteling, als gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, deel gekregen aan dat huis Gods. Aan het echte Bethel. Dat kun je niet meer op de kaart aanwijzen. Maar daarom is het ook veel reëler. Het echte huis Gods. Neemt niet weg dat er ook zegeningen zijn voor een huis Gods op aarde. Dus in de toekomst, vandaag aan de dag is het werkelijk niet anders. Niet voor een Jood en niet voor een heiden. Dan dat hij, als hij tot geloof komt in Jezus als de Messias, dat hij dan gezegend wordt met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En het doet ook niks af aan de eenvoudige Bijbelse waarheid waarmee ik dan eindig. Ik moet echt zeggen, dat doet me pijn als ik het moet lezen. Maar het staat er echt. In Zacharia 12, gezegd aan een Israël wat zojuist was teruggekeerd uit de ballingschap. Wat meende dat nu misschien het Messiaanse Rijk zou aanbreken. Dat nu de definitieve, eeuwige tempel gebouwd zou worden. Dan wordt tot Israël gezegd in Zacharia dat er nog een heel oordeel over het volk zal komen. En ik lees in Zacharia 12, waar de last van het woord des Heren komt over Israël. Staat erbij over wie het gaat en van wie het komt. Zacharia 12, vers 1. De last, het gewicht dus van het woord des Heren, het woord van Yahweh, over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Ziet, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken. Allen die zich daarmede beladen zullen gewisselijk doorsneden worden en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Het verhaal is dit, dat hier in Zacharia 12 en in Zacharia 14 gesproken wordt, in vers 2, over de verwoesting van Jeruzalem. Een verwoesting die niet vervuld is in de dagen van Nebukadnezar, want dit is daarna geschreven. Het is na de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Het zou op zijn vroegst vervuld kunnen zijn in de dagen van Titus in het jaar 70 van onze jaartelling. Op zijn vroegst. Want dat was de volgende verwoesting van Jeruzalem. Maar toen is niet vervuld wat hier in het Hebreeuwse Oude Testament staat in Zacharia 14 vers 2. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. De stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de ballingschap, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere Jehovah zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Dat heeft hij niet gedaan in het jaar 70 van onze jaartelling. En vers 4, en zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En te dien dagen stonden zijn voeten daar niet. Toch, het is toch heel eenvoudig. Dat betekent dat het in de toekomst alsnog vervuld moet worden. Maar als het vervuld wordt, vinden we de beschrijving ervan hier, maar ook in de voorgaande twee hoofdstukken, namelijk in Zacharia 12, namelijk in vers 10... Dan staat het toch over het huis Davids. Ja, David. Het huis Davids. En over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En er staat er. En dat staat er echt. Want in de vertaling staat het er lang niet altijd. Maar er staat, zij zullen mij aanschouwen. Niet hem. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dus geen twijfelachtige zaak, omdat er verschillende vertalingen zijn. De vertalers denken dat kan niet, want die zin gaat steeds over hem. En nu staat er een keer mij, dat moet een fout zijn. En men meent het woord van God weer te moeten verbeteren. Maar als je het Hebreeuws nakijkt, is er geen twijfel mogelijk. Er staat, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wie zegt dit? Wie is er doorstoken? Wie zegt dit? Ja, wij zeggen Christus, maar ik bedoel vanuit de context, Jehovah, de Heere. Uit vers 1 uiteraard. En uit alle volgende versen overigens, want de naam wordt vele malen herhaald. Zij zullen mij, zegt de Heere, aanschouwen die zij doorstoken hebben. De verzenen namelijk verwond hebben. Wiens handen en voeten zij hebben doorgraven. Die namelijk, die ze doorstoken hebben, zullen zij aanschouwen. En zij zullen over hem, over wie? Wel over diezelfde natuurlijk. Hè? Dat het nou ineens derde persoon enkelvoud is, maakt niks uit. Want we weten uit het context dat het om dezelfde gaat. Kijk, even werd de sluier opgelicht. Voor wie wil, voor wie een gelovig is en het woord van God serieus neemt, is duidelijk over wie het gaat. Over mij, namelijk over Jehovah die hier spreekt. Hem zullen zij aanschouwen, want hem hebben zij doorstoken. Dat is wat hier staat. Maar een ongelovige die het zo letterlijk neemt en zegt het woord is verbasterd enzovoorts. Ach, dan redeneer je dat weg. Ja. Maar het is duidelijk genoeg. Ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben en ze zullen over hem rouwklagen met de rouwklagen over een enige zoon. De enige zoon. In het Nieuwe Testament opgevat als de enige geboren zoon. Ja. De enige zoon. Zoals Isaac Abrahams enige zoon was. Wel, hij had meer zonen, maar er was er maar één die nergens mee te vergelijken viel. En dat is de betekenis van het woord. En Israël heeft vele zonen, maar er is er maar één die nergens mee te vergelijken valt, omdat hij tegelijkertijd God is. Omdat hij de zoon van David is, wiens naam in dit vers genoemd wordt, en de zoon van God. Zijn zoon zullen over die zoon, over die enige zoon, rouwklagen met rouwklagen. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Dat wil niet zeggen dat ze doen alsof hij de eerstgeborene is. Hij is het namelijk. En zij weten het ook en daarom wordt de rouw bedreven. Als de Messias komt om zijn volk te verlossen, want daarover gaat het hier in Zacharia, dan zal hij blijken te zijn degene die eerst gedood werd, die doorstoken werd door zijn eigen volk, die verworpen werd door zijn eigen vrouw. En te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon. Rimmon, in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht in het bijzonder. Het geslacht van het huis Davids, uiteraard, want het gaat om David in het bijzonder. En hun lieden vrouwen in het bijzonder, geslacht van het huis van Nathan. Want het eigenaardig is dat de Heer Jezus afstamt van David via de lijn van Nathan en niet via de lijn van Salomo. Want Salomo was de oudste zoon van Bathseba. En die erfde aanvankelijk wel, maar die geslachtslijn stierf uit in de ballingschap bij Jechonia, waarna uiteindelijk de erfgenamen van de lijn van Nathan, de tweede zoon van Bathseba, op de troon kwamen, zodat weer het eerstgeboorterecht gaat naar de tweede. Ja. En als u daar meer over weten wilt, dan moet je even bij de boekentafel vragen, dan vindt u dat wel. Dan weet iedereen waar het om gaat. Nou, en er staat in het geslacht van het huis van Levi in het bijzonder, want hier gaat het om de priester. Maar dan de definitieve priester. De eeuwige hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Vandaar het oude priesterhuis erbij genoemd wordt, namelijk het huis van Levi en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei in het bijzonder. Simei was die man die eerst David verwierp en vloekte en daarna David weer inhaalde in de dagen dat er sprake was van een onderbreking in de heerschappij van David. Hoe vindt u die? In de dagen van de werkelijke vader des vredes, Absalom. Dat betekent het vader des vredes. Ja, ik geef u maar een paar hints, kunt u een poosje vooruit. Hè? Ja. Simei was degene die eerst David vloekte en daarna David alsnog terughaalde. Nou, daar gaat het hier om, want dat is wat Israël hier doet. Simei, Simon, de horende. Een gelovige, die eerst verwerpt en daarna alsnog aanneemt. En ieder die vandaag aan de dag de Christus verwerpt, kan in principe alsnog komen tot aanvaarding. En zelfs Israël, het volk wat hem verwerpt, net als Nederland overigens, kan hem ook hem vandaag aannemen. Dat is niets wat er tegen staat. Wij weten dat het niet gebeurt, dat is een ander verhaal. Maar het kan wel. Daarom prediken wij ook het evangelie van Jezus Christus in de eerste plaats aan de Jood en ook aan de Griek, omdat het een kracht Gods is, de kracht Gods is, beter gezegd, tot zaligheid voor ieder die gelooft. Nou, en dan krijg je in hoofdstuk 13, dat er staat in vers 3, dat zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, hem zullen doorsteken. Dat is Zacharia 13. Want er komt namelijk een profeet, hè? Er zou een profeet komen. En daar staat er in vers 3, en het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven. En toen kwam daar de Messias, die profeteerde meer dan voorheen geprofeteerd was, en vader en moeder zeiden, gij zult niet leven. Moeder in de zin van Israël, vader in de zin ook van God. Want het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Er werd gezegd, gij zult niet leven. Terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. Want het was geen valsheid, maar het werd zo beschouwd. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken. Doden natuurlijk, maar dat staat er niet. Er staat doorsteken. In het beeld van de kruisiging. En dan vers 4, en het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn gezicht wanneer hij profeteert. En ze zullen geen haren mantel aandoen om te liegen, maar hij zal zeggen, ik ben een profeet. Ik ben een man die het land bouwt. Want een mens, iemand namelijk, heeft mij geworven van mijn jeugd aan. Want het gaat om de Messias die geboren werd om het land te bouwen. Het land Israël, Eretz Israël, om dat te bouwen. En zo iemand dan tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Dat komt van het doorsteken uiteraard uit de voorgaande verzen. Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Ja. En de liefhebber van God, wie is dat? Wie is de liefhebber van God? Ja, het is Abraham. Ja. Ik heb een verwijzing bij staan naar 2 Kronieken 20 vers 7. Ik weet niet of het klopt, maar anders dan neemt u de concordantie maar. De liefhebber is namelijk Abraham. En dan, zwaard ontwaakt tegen mijn herderen. Spreek tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder, de goede herder. De zonen Davids, David die zelf herder was trouwens, hè? En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Want de zijnen hebben hem dan niet aangenomen, de kudde is verstrooid, maar er zijn kleinen geweest. Deze minste mijn broeders enzovoorts zijn kleinen geweest, enkelingen die hem wel hebben aangenomen. Zie? En daar mogen wij toe behoren, door genade. Tot die enkelingen die wel degelijk geloven in de Joodse, Hebreeuwse, Oud-Testamentische profetieën met betrekking tot de Messias van Israël. En ons is gebleken dat God niet een God der Joden is alleen, maar ook der heidenen. Die de voorhuid zowel als de besnijdenis rechtvaardigt. Uit geloof. Ja, uit geloof. Niet op grond van afstamming. Niet op grond van werken. Niet op grond van traditie. Maar op grond van geloof in het woord van God. God die woord is, heeft zich geopenbaard. Niet aan de wereld zozeer, maar wel aan de gelovigen. En dat wat voor velen dan misschien verborgen mag zijn, dat is wel degelijk geopenbaard aan degene die hij zijn geest gegeven heeft. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En bovendien, juist die dingen die verborgen waren in de schrift. Juist die dingen zijn bereid ten behoeve van degene die hem lief hebben. En het behoren tot Israël en het kennen van de Joodse religie of traditie, dat is één ding. Maar het geloven in de Messias van Israël, in de Christus der schriften, om het op zijn Grieks te zeggen dan, de Messias uit de schriften, het geloven in de Messias van de christen, dat geeft eeuwig leven. De Heer Jezus zegt tot zijn schriftgeleerden in zijn dagen, gij onderzoekt de schriften en gij meent in dezelfde eeuwig leven te hebben. Hij zegt, maar, dat is wel goed, hij zegt, want deze schriften zijn het, die van mij getuigen. Hij zegt, maar gij komt tot mij niet. En wat heeft bestudering van de schrift voor zin, als juist die ene om wie de hele schrift handelt, niet aanvaard wordt of niet gezien wordt. Dan is men blind en doof. Zoals Jesaja 6 zegt. Ja, dat het volk in duisternis niet alleen zal wandelen, maar bovendien oren zou hebben om niet te horen, ogen om niet te zien. En een vet hart staat er. Een volk wat zich niet bekeert. Een volk waaraan de schrift is toevertrouwd, maar wat zich niet bekeert. En ik zeg dat over het Jodendom, maar ik zou het eigenlijk moeten zeggen tot hen die zich zo nodig moeten rekenen tot een geestelijk Israël. De zogenaamde christenheid. Want daar gebeurt precies hetzelfde. Zij menen de schriften te kennen. Ze menen de schriften te bestuderen. En er gebeurt precies hetzelfde. Men kent de Christus der schriften niet. En in beide gevallen vinden we dat zij die buiten de legerplaats staan, zij die veracht worden, zij die smaadheid dragen zoals hun Messias, zij zijn degene die deel krijgen aan de geestelijke zegeningen van de Messias. En zij zijn degene die weten dat men door lijden tot heerlijkheid komt. En dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Ach, wij zitten met z'n allen nog in de gevangenis, zeg ik altijd, met Jozef. He? Ja, worden er goed verzorgd. Ach, we lijden smaadheid in de wereld. Maar wat wereld? We zitten in de gevangenis. We zitten daar niet in. We zitten hier apart, zal ik maar zeggen. En we leven vanuit de zegeningen van Jozef. En we zullen de dag meemaken. Op de derde dag, inderdaad, wij bevrijd zullen worden, de gevangenis, en met Christus verheerlijk zullen worden. En geopenbaard zullen worden, zelfs aan Israël. Zie? Ja, kijk, en dat is de hoopvolle gedachte. Dat is de hoop die wij hebben. op een Messias die niet slechts zal verschijnen, maar die ten andere malen zal verschijnen, zegt de Hebreeënbrief. Oftewel, niet een Messias die zal komen, maar een Messias die zal wederkeren en vergaderen, zoals het staat in Deuteronomium 30. En daar ben ik begonnen vanmorgen, daar hou ik nou weer op. Want dat is wat er staat. He? Onder de volken waarheen de Heer hen verstrooid heeft, zullen zij zich bekeren tot de Heer. Nadat de verborgenheden genoemd zijn en eigenlijk gepasseerd zijn, dan zullen zij zich onder de heidenen bekeren tot de Heer. Niet in het land, maar buiten het land feitelijk. En dan staat er in vers 3 van Deuteronomium 30. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden. Zal een keer brengen, omkering, een wenteling. Hij zal wentelen namelijk. Hij zal een keer brengen in de gevangenis. En zich uwer ontfermen, Rugama. En hij zal... Ja, dat heeft u weer wegvertaald. Maar er staat een hendiadist. Er staat, en hij zal wederkeren en vergaderen. Niet, hij zal u doen wederkeren. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Want als hij komt om Israël te vergaderen, is het een wederkomst en niet een komst. Het is een tweede keer, een wederkeren van de Messias. Staat hier duidelijk genoeg dat men het anders vertaalt. Ja, dat is mijn verantwoordelijkheid ook niet, kan het niet helpen. Maar er staat, hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid heeft. Enzovoorts, waarna genoemd wordt, al die zegeningen die aan Israël van oudsher via Mozes beloofd zijn. Maar het is de tweede Mozes, de profeet als hij, die men zal horen... Die men zal moeten horen bovendien om tot geloof te komen. Want al wie de naam, ik zeg hem het opzet hoor. Al wie de naam Jehovah aanroept, zal zalig worden. Ja, Joel 2. Al wie de naam Jehovah aanroept, zal zalig worden. Daarvoor hoef je niet Hebreeuws te kennen. Je hoeft alleen de God van Israël. De God van de ganse schepping, de God van de heidenen aan te roepen om zalig te worden. En al onze bestudering van de schrift moet ons brengen tot het aanroepen van hem die ooit een naam had en die vernederd werd en die uitermate verhoogd is en die daarom een naam gekregen heeft boven alle naam, omdat in die naam zich alle knie zou buigen. Laten we dat doen. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, voor die naam. Die naam die wij mogen aanroepen. De naam van onze Heere Jezus Christus. Onze Verlosser, onze Goel. Onze Eerstgeborene. Onze Gezalfde, onze Koning. Wij danken u, Vader, dat we hem kennen. We danken u te meer daarin onder de hemel geen andere naam gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Maar we danken u dat we die naam kennen. Dat we die naam ook mogen aanroepen en daar een beroep op mogen doen. Dat we die naam kennen als de naam van de eeuwige, de almachtige, degene die ons barmhartigheid en genade bewezen heeft. Die ons genade en vrede geschonken heeft. Die ons rust gebracht heeft in Sion. De hemelse Sion. We danken u, Vader, dat we zo tot u mogen komen. Dat we in uw Zoon, of door uw Zoon, uw beeldgelijkvormige mogen worden en mogen beantwoorden ook aan het doel wat u zich gesteld hebt met deze wereld, met deze schepping en zelfs met Israël. We danken u, Vader, dat we u mogen leren kennen. Dat we ook deze verborgene dingen uit het Oude Testament zo klaar en duidelijk voor ons mogen zien. We danken u dat we niet alleen die schrift hebben om onze vrije tijd mee te vullen, maar dat we deze schrift hebben om ons te laten heroriënteren. Om veranderd te worden in ons denken. Om niet deze wereld gelijkvormig te blijven. Maar vernieuwd te worden tot kennis. En te komen tot kennis van hem. Kennis van onze Messias. We danken u, Vader, dat we zo mogen leven. Het is met verdriet in het hart dat we denken aan Israël. Wat tot wie u gezegd hebt dat u het verwierp omdat het de kennis verworpen heeft. Maar we danken u ook. Dat we mogen uitzien naar die toekomst waarin datzelfde volk tot u zal komen en door u zal worden aangenomen. We danken u, Vader, dat u het bent die niet laat varen het werk uw handen. En die al uw beloften waar maakt, omdat u het bent die zich houdt aan uw woord, hoewel mensen dat niet doen. Maar we danken u dat woord ook vandaag in ons midden mocht zijn, dat we dat mogen openen en mogen zien. dat die waarheden die wij kennen uit het Nieuwe Testament, dat die al reeds lang tevoren, duizenden jaren tevoren, in het Oude Testament door u zijn zwart op wit gesteld. We danken u ook voor de geweldige beelden, de vele beelden die we van u kennen uit het Oude Testament. Die alle spreken over dat lijden en de heerlijkheid daarna. En we danken u dat we deel gekregen hebben aan dat proces. Aan die weg die u met de zondaar gaat. We danken u dat we die weg mochten leren kennen. Als mochten aansluiten bij hen die deze weg ook predikten. En we danken u dat we die weg kennen als de waarheid en het leven. Dat het een ware, een verse en levende weg is. Welke inleidt tot in het heilige der heiligen. Tot achter het voorhangsel, tot aan de ark des verbonds. En tot aan de troon der genade. Waar we verzoening mogen vinden door onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Vader, we zeggen u dank voor deze dag. Dat we ons mochten richten op uzelf. Dat we ons mochten oriënteren op het woord wat u ons geschonken hebt. En dat we ook gemeenschap mochten hebben met elkander. We danken u, Vader, voor die blijdschap die daar ook het resultaat van is. Dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien voor onszelf, maar meer speciaal. Uw toekomst, uw hoop, uw verschijning mogen afwachten. Omdat we een geopende hemel hebben, een verzekerde toekomst, een zaligheid die uit de Joden is en die u gezonden hebt ook aan ons heidenen die verre waren. We danken u, Vader, voor die zaligheid dat u ons met God verzoend hebt door dat offer, door dat lijden en sterven, maar meer nog, door die opstanding uit de dood. Amen.